En in 1 Korinthe 15 waren we niet de allerlaatste keer, maar wel die keren ervoor. Dus de allerlaatste keer, dat mogen we dan zien als een uitstapje. In ieder in zijn rangorde is het onderwerp. Nou, dat vinden we in die frase vinden we in vers 23. Even kort samenvattend over 1 Korinthe 15 waar we het over hebben gehad. Paulus die maakt daarin bekend het evangelie, zegt hij in de eerste verse. En dat dat evangelie bestaat uit de historische feiten dat de Heer Jezus Christus is gestorven, begraven en opgewekt op de derde dag. En dat alles naar de schriften, dat is wat Paulus in die eerste verse uiteenzet. Vervolgens geeft hij aan dat dat niet zomaar een verhaal is of een idee van hemzelf, maar dat er vele getuigen van zijn die dat gezien hebben. Daar hebben we, het ook, hebben we ook een ochtend bij stilgestaan. Meer dan 500 broeders op eenmaal is hij verschenen. Nou, in de navolgende verse geeft Paulus aan dat daar legt hij uit wat de gevolgen zijn van die opstanding, maar ook van een boodschap zonder opstanding. Want dat is denk ik ook de aanleiding waarom Paulus dit hoofdstuk geschreven heeft. Er waren sommigen onder de Korintiërs die zeiden dat er geen opstanding van doden is. Nou, daar maakt Paulus kort en met mee en hij zet in die verse, vanaf vers 11 ongeveer, daar zet hij kinderlijk eenvoudig uiteen. Ja, dat dan het geloof ijdel is, dat het evangelie leeg is zonder opstanding. Omdat dat de kern, de basis is van het hoofdstuk, van het evangelie. De ene laatste keer dat we hier bij elkaar waren, hebben we het met name gehad over vers 22. Want zoals zij allen in Adam sterven, alzo, zo zullen zij ook in Christus alle levend gemaakt worden. En dat vers is eigenlijk het middelpunt van het hoofdstuk. En daar hebben we dus ook de hele ochtend bij stilgestaan. Ook andere versen waarin de vergelijking wordt gemaakt tussen Adam en Christus. He, beide zijn hoofd van een mensheid. En zoals de een de dood en zonde de wereld inbracht, zowel tot alle mensen, tot heel de mensheid, zo brengt de ander Christus, namelijk de laatste Adam, leven voor elk mens, voor alle mensen. Voor allen die in Adam gestorven zijn namelijk. Ja, en dan vervolgt Paulus dus, als hij dat gezegd heeft, want als hij gezegd heeft, want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. En dan zegt Paulus, maar ieder in zijn orde, ieder in zijn rangorde. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst, in zijn parousia, kom daar straks nog wel op. Daarna zal het einde zijn. Nou, hier zet ik een. Er staat een komma, maar ik zet hier voor nu even een punt, omdat we voor deze ochtend hier onze handen wel aan vol hebben. Want Paulus zegt weliswaar dat alle mensen die in Adam gestorven zijn, in Christus levend gemaakt zullen worden. Maar hij zegt er meteen bij, daar zal een bepaalde volgorde plaatsvinden, een bepaalde rangorde. En over die rangorde wil ik het eens hebben deze ochtend. En ik hoop dat jullie allemaal wakker zijn. Want het is best een hele kluif, om het zo te zeggen. Een aantal dingetjes, daar heb ik zelf ook nog wel kleine vraagtekentjes over. Dus als ik er erg in heb, zal ik die ook nog wel aanstippen. Natuurlijk hopend dat ik daar wellicht ook nog aanvulling op krijg. En er zelf ook wat wijzer van word. Ik heb ooit een keer op een goed berichtconferentie, toen ging het over dood en opstanding. Toen heb ik over het onderwerp opstanding uit de doden gesproken. Opstanding uit de doden, dat is met name waar we het nu ook over hebben, is een opstanding van tussen de overige doden uit. Dus een opstanding uit de doden. De rest blijft achter in de dood. En er, bij een opstanding uit de doden zijn er dus die uit die dood opstaan. We hebben dat in dit hoofdstuk ook al gezien. Hè, wat in vers 20 wordt gezegd. Maar nu, zegt Paulus, Christus is opgewekt uit de doden. Hè, dus hij is opgestaan uit de doden. En hij is de eersteling geworden van degene die ontslapen zijn. Christus is de eerste die opgestaan is uit de doden. En hij is nog steeds de eerste. En als ik zeg dat Christus de eerste is, wellicht weten jullie, daar hebben we het ook volgens mij vorige keren wel over gehad, er zijn in de Bijbel echt wel mensen die uit de dood zijn opgestaan. Jongeling van Nain, Lazarus, zelfs in het Oude Testament vinden we daar voorbeelden van. Maar hier, en dat wil ik benadrukken, gaat het over Christus, die als eersteling is opgestaan, maar ook is levend gemaakt. Want daar gaat het om, het gaat over levendmaking. En leven is datgene wat wij aan zouden duiden als onvergankelijk leven. Leven dat de dood achter zich heeft en niet meer voor zich. Kijk, in Adam, wij denken dat wij noemen dat dit aardse bestaan noemen wij leven. Maar hier staat in 1 Korinthe 15, in dat vers 22, dat wij in Adam allen sterven. Er staat niet dat we in Adam allen zullen sterven. Dit is gewoon de vaststelling van een feit. Zodra we geboren worden, dan is het eindpunt. Ja, dat is in ieder geval vast en zeker. En ook al bepaald bij God natuurlijk. Maar het feit wordt gewoon gesteld, in Adam sterven wij allen. Zo zullen wij in Christus allen levend gemaakt worden, zoals de eersteling Christus. Want daar wordt over gesproken in die voorgaande versen. En Christus is degene die als eerste vrucht van de oogst, onvergankelijk leven heeft ontvangen. Romeinen 6 zegt daarover van de dood heerst niet meer over hem. Dat is leven, dat is echt leven. Leven met allemaal hoofdletters of met dik gedrukte, onderstreepte, vette letters, noem het maar op. Maar in ieder geval dat leven, dat de dood achter zich heeft en niet meer voor zich. Dat is het leven dat, waar het over gaat in 1 Korinthe 15. Ik benadruk dat omdat ik heb al vaker gesprekken gehad natuurlijk over dit onderwerp met mensen. En dan zeggen ze altijd van ja, tuurlijk, uiteindelijk zal iedereen opstaan. En de een een opstanding ter leven en de ander een opstanding ter veroordeling of verdoemenis of wat dan ook. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat hier over levend gemaakt zoals de eersteling Christus. Maar ieder dus in zijn rangorde. Ja, als je geen last hebt verder dan. Ik wil daar nog iets over zeggen, niet om het ingewikkelder te maken, want ik hoop het daar zeker op het einde straks juist makkelijker mee te maken. Wij hebben het wel eens gehad over eeuwen, aionen in de schrift. Toen heb ik ook dit diaatje laten zien. God heeft een plan van eeuwen, van aionen, van tijdperken waarin hij werkt. En de schrift zegt dat er aionen zijn die voor ons geweest zijn. Dus dat zijn er minimaal twee, want er worden meervoud genoemd. Hè. Er zijn dus tijdperken al voor ons geweest. Wij leven in de tegenwoordige boze aion. Waarin ook de Heer Jezus is gekomen in zijn eerste komst, heeft geleden, is gestorven en is opgewekt. Die ionen die eindigen over het algemeen in een catastrofe of een oordeel zou je kunnen zeggen. Ik geloof dat deze ion namelijk is begonnen na de zondvloed, onze tegenwoordige boze ion. Ik kan daar nu niet al te diep op ingaan, daar heb ik toen wel iets meer gedaan. Maar er zijn in ieder geval ionen voor ons geweest, dus minimaal twee. We leven nu in de tegenwoordige boze ion. En de Bijbel spreekt over toekomende ionen. Dus er volgen er ook nog minimaal twee. En ik geloof dat het er ook echt twee zijn. Maar er was ook een tijd voor de ionen. Waarvan, nou, ik heb de schriftplaatsen een aantal erbij gezet. Kijk, wanneer je dit woord gaat vertalen met eeuwig of eeuwigheid, dan was er dus, dan bestaat er dus zoiets als voor eeuwige tijden. Nou, zo is het volgens mij ook vertaald in 2 Timotheüs 1 vers 9 in de MBG-vertaling. Volgens mij staat de vertaling iets van tijden der eeuwen. Voor de tijden der eeuwen. Dat klinkt al wat logischer. Maar het is in ieder geval een begin van die ionen, van die tijdperken. Er was een, of je dat tijd kan noemen, weet ik niet. Maar er was een tijd, een periode voor de ionen. Maar er zal ook, de ionen zullen ook voleindigd worden. Die tijdperken, die zullen ook beëindigd worden. En ook daarna zal er dus, zullen er nog dingen plaatsvinden. Daar spreekt de schrift over en daar spreekt 1 Korinthe 15 over. Ik weet niet of ik daar vandaag nog aan toe kom. Nu wil ik die laatste twee ionen, wil ik er even uitlichten. Omdat veel van die levendmakingen waarover we het hebben, ik zei al, Christus is als eersteling levend gemaakt. Dat betekent dat alle levendmakingen, alle opstandingen, dat het nu nog steeds allemaal toekomst is. Dus als we het daarover hebben als onderwerp, dan hebben we het per definitie over de toekomst. Nou, daarom wil ik die toekomende ionen hier wat uitgebreider in het schema zetten. Ik maakte dit tijdlijntje en toen dacht ik van ja, ik heb vorige keer het kruis in het midden gezet. Maar wellicht was het toch wat beter geweest als ik het geopende graf daar neer had gezet. Hè? Want zeker met de boodschap van 1 Korinthe 15, hè? Ja, zonder opstanding is ons geloof ijdel, is het evangelie ijdel. Dus ja, toch maar die opstanding dan, de opstanding van Christus. Nou, die vond plaats in de tegenwoordige boze ion, de ion waarin wij leven, waarvan de schrift ook zegt dat Satan die ion regeert. Die regeert dat tijdperk. Hij is ook de god van deze eeuw, de god deze eeuw, de god van deze ion. Maar er zal in de toekomst een new age aanbreken. Ja, dat hebben ze niet uit de lucht gegrepen. Een nieuw tijdperk, namelijk een toekomende eeuw, toekomende aion. Een tijdperk waarin Satan niet meer regeert, maar waarin Satan 1000 jaar, dat zegt de schrift ook, 1000 jaar gebonden zal zijn. En ook deze ion, het einde van de tegenwoordige boze ion, die eindigt met oordelen en gerichten. Grote verdrukking, de dag van zijn toorn. Ik noem die termen even voor degene die ze kennen. Maar ook die 1000 jaar zal beëindigd worden. De 1000 jaar...
Satan regeert toch niet? Satan regeert toch niet?
Regeert Satan niet? Nu?
Nee.
Nee?
Uiteindelijk is hij ook nog steeds aangesteld, toch?
Ja, dat is waar, ja. Ja. Maar hij wordt wel door de schrift, wordt hij de god van deze eeuw genoemd.
Ja.
He, wel met een klein geetje, want uiteindelijk is er één god die boven alle partijen staat. Maar de schrift leert wel degelijk dat Satan de macht in handen heeft binnen de bepalingen die hem gesteld zijn. Als het gaat, maar dat is altijd, want als het gaat over de 1000 jaar waarin hij gebonden is, dan staat er aan in Openbaring 20 dat hij aan het einde van die 1000 jaar moet hij een kleine tijd losgelaten worden. En dan zal er ook, dus daar lees je echt letterlijk dat er vuur uit de hemel zal komen en daar uiteindelijk ook weer een einde aan zal maken. Maar in die 1000 jaar, die worden juist gekenmerkt doordat Satan gebonden is. En je kunt natuurlijk niet zeggen in deze tegenwoordige boze aion dat Satan gebonden is. Dus regeert hij? Ja. Heeft hij alle macht? Nee, binnen de bepalingen, binnen de perken die hem gesteld zijn. Maar ja, ik geloof in een God die alles in zijn hand heeft. Hè, dus, maar het is goed dat we dat wel even benadrukken inderdaad. Maar er zal dus een toekomende aion komen. Eigenlijk gaat het grootste gedeelte van de profetie in het Oude Testament daarover. Over dat koninkrijk in het Hebreeuws. Die olam, die aion, de 1000 jaar. Waarin Christus vanaf zijn troon, de Messias, vanaf zijn troon in Jeruzalem zal regeren. Over Israël en over de volkeren. Maar ook die aion. Die zal beëindigd worden, wat ik net aangaf. Satan zal een korte tijd losgelaten worden. En daar zal ook een oordeel komen. En dan zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Dat lezen we helemaal aan het einde van Openbaring.
En bij Noach. Ik zal een nieuwe aarde gaat God maken met Noach.
Ja, dat deed God bij Noach ook van, inderdaad. Helemaal aan het einde van ja, ook Openbaring 20 is dat. Dan wordt er komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar zelfs dat is nog niet het einde. En ik weet niet of we daar vandaag aan toekomen. Misschien zal ik er nog wel dingen over kunnen zeggen. Maar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, ook daar. Komt een einde aan. We vinden in ieder geval in Openbaring, laat ik dat dan gezegd hebben, vinden we op het moment in Openbaring 21 dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde daar is, vinden we daar ook nog steeds de dood. De dood wordt daar nog genoemd, de tweede dood. He, er wordt gezegd van een bepaalde groep mensen die zich nog in die tweede dood zal bevinden. En Paulus, maar daardoor weet ik dat we er uiteindelijk nog op terecht gaan komen. Paulus zegt in 1 Korinthe 15, 26e vers, dat de laatste vijand die overwonnen zal worden, dat dat de dood is. En dat Christus daarna zijn koninkrijk, want dan is elke vijand onderworpen, dan is er geen vijandschap meer, dan is... elke macht en kracht en alle vijandschap onderworpen. En dan zal Christus zijn koninkrijk, dat totaal onderworpen is, overdragen aan zijn God en Vader. En dan zegt 1 Korinthe 15, zal God zijn alles in allen. Maar, en dat wordt zelden gezien, daarom moeten we er denk ik wat uitgebreider nog over gaan hebben. In Openbaring 21 en 22 is dat nog niet de situatie. Men denkt, dat zijn de laatste twee hoofdstukken van de Bijbel, dus dat is het eindpunt. Maar Paulus, ik ben blij dat we het daar ook over hebben gehad, Paulus zegt dat hij degene is die het woord van God zou completeren. En Paulus die ziet dan ook verder in 1 Korinthe 15 bijvoorbeeld. Hij ziet daarin verder dan Johannes in Openbaring. Goed. Terug naar 1 Korinthe 15. Dit was inleidend. Dit was inleidend, maar ik moet er wel dingen over zeggen. Anders wordt het denk ik toch lastig. En ik denk sowieso dat we een vrij lastig onderwerp hebben voor sommigen. Voor Fem bijvoorbeeld. Voor jullie weet ik niet. Nee, kijk, het lastige is van dit onderwerp. Laat ik positief beginnen. Het makkelijke is dat bij al die opstandingen en bij die levendmakingen tijdsbepalingen worden genoemd. Wordt gewoon gezegd wanneer het is. Alleen het lastige daarvan is, als je een tijdlijn neer gaat zetten en je hebt daar nog nooit van gehoord. Je hebt nog nooit gehoord van 1260 dagen. Je hebt nog nooit gehoord van een grote verdrukking. Je hebt nog nooit gehoord van de dag van zijn toorn. Je hebt nog nooit gehoord van de 1000 jaar. Ja, dan wordt het een leerzame ochtend. Maar wel een beetje lastig. Maar daarom heb ik heb wat schemaatjes gemaakt. Dus ik probeer het jullie makkelijk te maken. En het wordt ook opgenomen. En tot nu toe gaat het goed op dat ding te zien. Dus ja, als het wat lastig was of wat veel, luister dat dan nog eens terug. En ik zal ook... de PowerPoint, die zal op mijn website staan. Ik zal ook wel even aangeven waar ik nog kleine vraagjes zelf heb openstaan.
Ik weet het bijna allemaal.
Ja. Goed, terug naar 1 Korinthe 15. Vers 23, daar gaan we het over hebben. Iedereen zijn rangorde. De eersteling Christus, ik hoop duidelijk gemaakt te hebben waar dat over gaat. Onvergankelijk leven. En dan staat er daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. In zijn parousia is het Griekse woord. En parousia, kijk, voor mij heeft de NBG-vertaling of andere vertalingen, die hebben zoiets als komst. Maar dat zou ons op een verkeerd been kunnen zetten, omdat de komst zien wij vaak als een moment dat hij komt. Maar we kennen ook zijn eerste komst en daarvan weten we ook dat het een komst is vanaf zijn geboorte tot aan zijn dood en opstanding en hemelvaart. Dus dat is ook een periode geweest van 33 jaar. Ja, als we spreken over de eerste komst van de Heer Jezus, dan hebben we het over een periode van een jaar of 33. En hier gaat het over zijn komst. Want Statenvertaling heeft toekomst. Dat is even bij ons alweer een andere associatie. Het is inderdaad nog toekomst. Maar je zou ook kunnen zeggen dat hij naar ons toe komt. He, dat is toekomst. En letterlijk is het Griekse woord parousia zijn aanwezigheid. Dat zie je ook hier. Ik heb voor de gelegenheid het pijltje zwart gemaakt en wat groter. Ik weet niet of de mensen die helemaal achterin zitten dat ook goed kunnen zien. Maar... Ja. Fan die zag het vanmorgen al, die heeft oog voor details. Aanwezigheid is er dus, en er is een Grieks woord, apousia, dat is afwezigheid. Dus het staat gewoon tegenover afwezigheid. Dus dat is inderdaad vanaf het moment van zijn komst of van zijn wederkomst, maar ook de hele periode erna, wanneer hij aanwezig zal zijn. Parousia. Maar die parousia, daarom zeg ik het, er staat daarna die van Christus zijn in zijn parousia, dat is niet één opstanding, dat zijn er een aantal binnen die periode van zijn aanwezigheid. En dat maakt het voor sommigen wellicht wat ingewikkeld. Of dat zou je op het eerste gezicht wellicht niet lezen als je zo'n vers leest. He, dat de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn parousia, daarna het einde. Dan denk je dat zijn er drie. Maar ik tel er zeven. Dus, en daar moeten we doorheen, dus ik ga een beetje gas geven. Kijk, daarom had ik ook dit plaatje. Ik zat te zoeken, te googlen op volgorde. En toen kwam ik op dit plaatje met die zeven maandjes. Ik denk, dat komt me goed uit. Ik zet ze gewoon netjes op volgorde. De eersteling Christus. Ik ga dat nu niet meer opzoeken. Daar, Handelingen 26 vers 23 kunnen jullie zelf nazoeken. 1 Korinthe 15, daar staat dat natuurlijk ook. Daar heb ik het zojuist uitgebreid over gehad. De eersteling Christus, en hij is de eerste. En voor nu ook de enige. Ik zet dat ook netjes op een tijdlijntje. Voor de mensen die van structuur houden, zoals ik zelf. en dan gaan we naar de tweede, dat is de Ecclesia. Anderen zouden wellicht zeggen de gemeente. Het lichaam van Christus. En Ja, ik noem een aantal schriftgedeeltes. Ik ga er wel vrij snel doorheen. Ervan uitgaande dat jullie die gedeeltes ook niet voor het eerst horen of lezen. In 1 Thessalonicenzen 4 spreekt Paulus over die dingen. En hij zegt daar in vers 13... Broeders, ik wil niet dat jullie onwetende zijn van degenen die ontslapen zijn. Omdat jullie niet bedroefd zijn zoals de anderen die geen hoop hebben. Paulus had waarschijnlijk vragen gehad van die Thessalonicenzen. En uit de hele Thessalonicenzen brief, of beide brieven, daarin zien we dat die Thessalonicenzen leefden onder grote druk. Verdrukking van hun volksgenoten. Nou, de schrift zegt ook juist dat verdrukking, bevinding uitwerkt en ook hoop. En dat zorgen ervoor, want daar gaan de Thessalonicense brieven ook voor, dat men uitzag naar het moment van zijn komst, van zijn parousia. Maar men begon zich dus ook af te vragen van ja, als de Heer nu komt, hoe zit het dan met degenen die ontslapen zijn? Hoe zit dat met de doden in Christus? Want zo noemt Paulus dat een aantal versen verderop. Nou, dan sla ik vers 14 over en dan zegt Paulus, in vers 15, want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren. Ook hier weer dat woord. Ik zal dat even laten zien. Want dit zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot in de parousia, staat er letterlijk. Tot in de parousia, tot in de aanwezigheid van de Heer. Dat wij niet zullen voorkomen, zegt de Statenvertaling. Dat wij niet zouden inhalen. Degene die ontslapen zijn. Ook wel mooi, hier staat letterlijk ten ruste liggenden. De dood is een slaap, is een rust. En die eindigt wanneer de doden levend gemaakt worden, wanneer zij dus opgewekt worden. Nou, dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot in de parousia van de Heer, tot in zijn aanwezigheid. Wij zullen niet inhalen degene die ontslapen zijn. Dus die doden waarover zij zich zorgen maakten, die Thessalonicenzen, die worden niet ingehaald door degene die dan nog leven op dat moment. Die nog leven bij de komst van de Heer. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van de aartsengel en met de bezuin van God neerdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. De Heer zelf zal met een geroep, met de stem van de aartsengel, de aartsengel is Michael, volgens Judas, de aartsengel, er is er maar één. Arg betekent arg of aarts betekent eerste of overste. Met een geroep, met de stem van de aartsengel en met de bezuin van God neerdalen van de hemel. Nou, of dat alle drie hetzelfde is, dat mogen jullie zelf bepalen. Ik noem die Michael even, omdat we die straks nog een keer tegenkomen. En die markeert dus ook weer een moment in de tijd. Dit moment namelijk. Nou, mijn laptop is leeg, maar dan moet je wel de stekker erin doen. Komt het vanzelf weer goed? Ja. Gelukkig geeft hij dat aan, want als hij bij je zwart wordt, dan is het problematischer. De Heer zelf zal met een geroep, met de stem van de aartsengel en met de bezuin van God neerdalen van de hemel. Zijn komst dus, zijn parousia. En de doden in Christus, staat hier letterlijk, zullen eerst opstaan. Hoezo eerst? Nou, daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. dit is natuurlijk een... We gaan er vrij snel erin, maar het is natuurlijk een geweldig moment. Want het gaat over ons. Het gaat over het moment waarop wij... of als doden in Christus levend gemaakt zullen worden. Of... En daar hoop ik toch wel op. dat wij nog levend zijn op dat moment. Hè, want daar zal op dat moment een... zal de Heer de doden in Christus levend maken. En degene die nog... die op dat moment nog zullen leven, die zullen in de blink of een ei, in een atoom, in een punt destijds, zullen die veranderd worden. En die zullen tezamen met die doden die opgewekt zijn, die levend gemaakt zijn, zegt vers 16, zullen tezamen met die doden in Christus die levend gemaakt zijn, weggerukt of weggegrist worden. Want dat staat er letterlijk. Vers 17 is het overigens. Zullen weggerukt of weggegrist worden, de Heer tegemoet in de lucht. Dus de doden in Christus zullen levend gemaakt worden, zullen opstaan. En degenen die op dat moment nog levend overgebleven zijn, die zullen veranderd worden. En zullen tezamen als eenheid, want het is een eenheid, het is het lichaam van Christus. Zullen ze weggerukt worden, de Heer tegemoet in de lucht. En alzo, is ook belangrijk dit wat hier staat, alzo zullen wij altijd met de Heer wezen. Wij zullen altijd samen met de Heer zijn vanaf dat moment. Want hoofd en lichaam zijn dan bij elkaar. Hoofd en lichaam zijn op dat moment verenigd. Ja, dat zal ook niet meer gescheiden worden. En dan staat er dan ook, zo dan vertroost elkaar met deze woorden. De NBG heeft vermaand elkaar, maar ja, dat is wel een beetje een, hoe zeg je dat netjes? Een, nee, ik wou zeggen een vlag op stront schuit, maar.
Ik ken dat.
Maar als je dit gelezen hebt en je zegt dan, vermaand elkaar met deze woorden, ja, dat... Dat klinkt natuurlijk niet. Dus, en vertroost, hè, dat klinkt al wat beter, maar het woord is aanmoedigen, bemoedigen. Bemoedig elkaar met deze woorden. En daar, ik zei al, die Thessalonicenzen, die werden verdrukt. Dus hun bemoediging was van ja, straks, als de Heer zou komen, dan zullen deze dingen gebeuren. Nou, even snel naar 1 Korinthe 15, want daar staat het ook. Ik... 1 zegt Paulus in vers 51. Ziet, ik zeg jullie, ik moet zeggen u een verborgenheid. Vorige keer hè, hadden we het over melk en vaste spijs. Toen zei ik, Korinthebrief. Paulus noemt de vaste spijs wel. Hè. Bijvoorbeeld in 1 Korinthe 2 dat hij zegt, ik spreek wijsheid onder de volwassenen. En later zegt hij, ja, ik kon jullie niet voeden met vaste spijs, maar met melk. Oftewel, jullie zijn niet volwassen. Jullie zijn nog baby's. Maar hier zegt hij dus weer, hier spreekt hij ook over een verborgenheid, over een geheimenis. Dus weer heel even wijst Paulus die Korintiërs op hun hemelse toekomst. Want dat is namelijk vaste spijs. Verborgen dingen, geheimenissen, hemelse dingen. Ziet, ik zeg jullie een geheimenis of een verborgenheid. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden. En dan zegt hij dus dat dus, hè, in een atomo, staat er in het Grieks, in een ondeelbaar ogenblik, in een punt destijds. In de knippering van een oog, staat er letterlijk, hè, in een ogenblik. Met de laatste bezuin. Want de bezuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk, dat is onvergankelijk, opgewekt worden. En wij, zegt Paulus, hè, wij zullen veranderd worden. Dus ook hier de doden worden onvergankelijk opgewekt, namelijk levend gemaakt. En wij zullen veranderd worden. En Paulus ging er hier in ieder geval nog vanuit, tenminste. Als hij wij zegt van dat de levend overgeblevenen zijn. En hij zegt dan ook in vers 53, want dit verderfelijke, dit vergankelijke, moet onvergankelijkheid aandoen. En het sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. He, dus op het moment dat vergankelijkheid onvergankelijkheid aandoet, ja, dat is het moment waarop wij of als doden in Christus zullen opgewekt worden, of als levend overgebleven worden, levend overgeblevenen, zullen veranderd worden. Nou, dan nog één schriftplaats, omdat daar juist een tijdsbepaling wordt genoemd. Openbaring 12. En ik noem het schriftgedeelte om niet over één nacht ijs te gaan, maar ik doe het wel vrij snel, zodat... omdat we hebben het hier niet over die wegrukking, hè, waarover Paulus wat Paulus in 1 Thessalonicenzen 4 noemt. Dat is niet het onderwerp van deze ochtend, dus daarom ga ik daar wat snel overheen, omdat ik het totaalplaatje wil geven van die levendmakingen. In Openbaring 12, daar ziet Johannes een visioen, een beeld, in vers 1 van een vrouw, bekleed met de zon, de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Als Jozef een droom heeft, die kennen we allemaal die droom, hè, dat de zon, maan en sterren voor zijn ster neerbogen, dan heeft Jacob er totaal geen moeite mee om dat te interpreteren wat de betekenis daarvan is. Dan zegt hij van, je denkt toch niet dat ik, je moeder en je broers voor jou zullen buigen, oftewel die zon, maan en 12 sterren is een uitbeelding van het huis van Jacob. En de vrouw is dat sowieso doorgaans in de schrift. De vrouw of de hoer of de overspelige vrouw. Het is altijd een uitbeelding van Israël en soms wat breder ook van de hele schepping. Maar die vrouw die is hier zwanger, vers 2. En in barensnood, in pijn om te baren. En dan lees je in vers 3 dat er nog een ander teken gezien werd in de hemel. Een grote rode draak. Nou, met nogal science fiction-achtige voorstelling. 7 hoofden, 10 hoornen. Maar die draak, ze lezen in vers 4, die staat voor die vrouw. Opdat hij haar kind zou verslinden. Dus die vrouw bezig een kind voor te brengen en die draak staat voor die vrouw opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. En dan lees je in vers 5, zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen, alle naties zou hoeden met een ijzeren roede. En dan lees je, en haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Even tot hier. Die vrouw is een uitbeelding van een volk, van Israël. Dat kind, kijk, men zegt wel dat die vrouw is Maria en dat kind is Jezus. Nou, die vergelijking gaat om een aantal zaken mank. Dat de Heer Jezus is nooit weggerukt tot God aan zijn troon. Hij zal ten hemel gevaren 40 dagen na zijn opstanding. Dat lezen we ook in Handelingen 1. Maar dat is op een... Dat lees je ook. Dat zag men gebeuren. Dat was een hele... Dat was nou echt een opname. daarom gebruik ik het woord opname liever ook niet. Maar het woord wegrukking of weggegrist worden. Maar dat was echt een opname. Je leest daar dat langzaam de wolken hem aan het oog onttrokken. Maar ik geloof dat het kind, die mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, wat inderdaad een profetie is uit Psalm 2, die gaat over de Messias, dat het ook een volk is wat wel deel uitmaakt van die Messias. De Messias, de Christus, het volk dat deel uitmaakt van de Christus, ja, dat is de Ecclesia, dat is het lichaam van Christus. Wij zijn één lichaam met hem en daarom zijn wij die mannelijke zoon. En wij zullen ook met hem regeren. Wij zullen de natie hoeden met een ijzeren roede, zoals dat hier hier staat. En dat kind, die mannelijke zoon, die zal weggerukt worden tot God en zijn troon. En op dat moment dat gebeurt, lezen in vers 6, en de vrouw vluchtte in de woestijn. Ook dat wordt van Israël beschreven. In de toekomst, dat het zal vluchten naar de woestijn. De Heer Jezus zegt in Matthäus 24, in zijn reden over de laatste dingen, dat als dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Hè, wie op het dak is, die komen niet, gaat niet eerst nog je jas pakken of wat dan ook. Wegwezen. Die vrouw vlucht dus in de woestijn, lezen hier, waar zij een plaats had, haar van God bereid. Ja, ook daar valt veel over te zeggen. Er is een plaats in de woestijn van Bozra, van Edom. De plaats Petra, hè, die, waarvan ik denk dat de plaats is waar dat volk verzameld zal worden. En dan staat er, de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had haar van God bereid, opdat zij, zegt de Statenvertaling, dat is goed vertaald, opdat zij haar aldaar zouden voeden, 1260 dagen. Die vrouw vlucht dus in de woestijn, want er vangt een grote verdrukking aan. De Heer Jezus zegt ook in Matthäus 24, wanneer gij zult zien de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniel, dat als dan die in Judea zijn vluchten naar de bergen. Dus op het moment dat er op de heilige plaats een afgodsbeeld wordt neergezet, dat markeert het beginpunt van de grote verdrukking, is ook het moment waarop die mannelijke zoon wordt weggerukt voor dat naderende gevaar. En waarop de vrouw de gelegenheid heeft om naar de woestijn te vluchten. En daar zal zij 1260 dagen, de 1260 dagen van de grote verdrukking, gevoed worden. En dan staat er ook nog eens op dat zij haar aldaar zouden voeden, 1260 dagen. Wie zijn die zij? Nou, in het verhaal kunnen dat er een aantal zijn. De vrouw, maar het is de vrouw zelf die vlucht naar de woestijn, dus dat is geen optie. De draak, nou die zal de vrouw niet voeden, die heeft het op de vrouw voorzien. En de andere is die mannelijke zoon. En ik zei al, die mannelijke zoon, dat klinkt als een enkelvoud, maar het zijn er uiteindelijk meer. Het is die verzameling van het lichaam van Christus, dat is die mannelijke zoon. En zij, of wij, zullen haar, Israël, al daar voeden 1260 dagen. Of dat met brood is, of met geestelijk voedsel, dat weet ik niet. Waarschijnlijk beide. Maar daar gaat het dus over. En ik lees dit, ik heb deze schriftplaats er toch bijgelezen, omdat hier die tijdsbepaling wordt genoemd. En ik ben er natuurlijk veel te snel doorheen gegaan, maar daar had ik me al voor geëxcuseerd. Maar op het moment dat de Ecclesia, de doden in Christus en de levend overgeblevenen levend gemaakt zullen worden, dat is het moment waarop die 1260 dagen zullen aanvangen. Dus dat kunnen we netjes zo op ons tijdlijntje erbij zetten. Christus als eersteling, daarna de Ecclesia. Nou, ik doe er nog eentje voor de pauze. Want we gaan nu naar de volgende. En dat zijn de twee getuigen. Zojuist vertelde ik al dat ik een keer op de Goed Berichtconferentie over dit onderwerp opstanding uit de doden had gesproken. En toen stuurde iemand later mij een e-mail met wat zaken, wat aanvullingen. En daar noemde hij onder andere deze schriftplaats, Openbaring 11, over die twee getuigen, want ook zij worden daar opgewekt. Ja, en ik zei al, als je nog nooit gehoord hebt van een grote verdrukking of van een 1000 jaar, dan is dit best een hele hap. Maar ja, er komen nog wel meer zaken bij, hè, zoals die vrouw in Openbaring 12 en nu weer twee getuigen. Ik zal het proberen zo simpel mogelijk te zeggen, maar ik geloof dus dat het moment dat de Ecclesia hier van de aarde weggerukt is, dan zijn er ook geen gelovigen meer op aarde. Op dat moment zijn er geen gelovigen meer op aarde. En waarvoor zijn wij hier op aarde? Dat vraagt men zich af natuurlijk. Nou, ik heb wel een antwoord. Hè, zoals dat kinderliedje zegt, dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. En niet omdat wij beter zijn dan anderen, maar wij mogen getuigen van het woord van God. En dat is het licht dat schijnt in deze wereld. Wij getuigen van het woord van God. En op het moment dat de Ecclesia hier weggerukt is, ja, dan is ook het licht uit. Om het met die beeldspraak te zeggen. Maar God zal op dat moment twee getuigen geven. En er staat in Openbaring 11 vers 3. Ik zal mijn twee. Ik klik het er even bij. Ik zal mijn twee getuigen macht. Zegt de Statenvertaling dan. Maar dat staat schijnverdrukt. Dus kun je ook weglaten. Ik zal mijn twee getuigen geven. En zij zullen profiteren. 1260 dagen. Dus op het moment. Dat die Ecclesia hier weggerukt wordt, dan zal God twee getuigen geven. Die 1260 dagen zullen profiteren. Ik had het net over dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. Maar dat staat ook in het volgende vers. Deze zijn de twee olijfbomen. Waar wordt die olijfboom voor gebruikt? Nou, om olie te genereren. Dat wordt weer gebruikt om licht te genereren. Deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. Kandelaren, licht. Kandelaren hebben we het ook wel eens over gehad, maar dat licht spreekt van dat licht dat schijnt in een duistere plaats. Het getuigt van Gods woord. Licht is een beeld van het woord van God. Uw woord is een lamp voor mijn voeten, licht op mijn pad, enzovoort. Nou, die twee getuigen we zullen straks ook nog lezen waar ze komen te staan. Om het even zo te zeggen. Zo iemand die wil beschadigen, vers 5. Een vuur zal uit hun mond uitgaan. En zal hun vijanden verslinden. En zo iemand hen wil beschadigen, die moet al zo gedood worden. Die zullen dus onaantastbaar zijn in die 1260 dagen. Deze, vers 6, hebben macht de hemel te sluiten. Deze hebben macht de hemel te sluiten, opdat geen regen regenen in de dagen hunner profetering. En ze hebben macht over de water om die in bloed te verkeren en de aarde te slaan met allerlei plagen, met rampen. Het is nu eenmaal grote verdrukking, dus er komen rampen over het land. Zo menigmaal als zij zullen willen. Als je dit vers leest, je zoekt de tekstverwijzing op, dan weet je meteen wie die twee getuigen zijn. Het is allemaal heel interessant om het daarover te hebben. Alleen, ja, nu doen we dat dus even niet. Maar het is wel lastig om het er niet over te hebben, laat ik het zo zeggen. Mozes en Elia. En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt. Ja, nu weer een beest. Wie is dat beest nou weer? Nou, dat lees je weer in Openbaring 13. Er wordt gesproken over twee beesten. Een van die beesten uit de afgrond. Als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, hun krijg aandoen. En het zal hen overwinnen en zal hen doden. Maar dat gebeurt dus pas, want hun was gegeven 1260 dagen te profeteren. En wanneer zij hun getuigenis geëindigd zullen hebben, ja, dan zullen zij... Dan zal dat beest hen overwinnen. En dan zal hij hun pas kunnen overwinnen. Daarvoor zijn ze onaantastbaar. En zal hij hen doden. Dan lees je hun dode lichamen. Hun dode lijk, het lijk van hun. Zal liggen op de straat der grote stad die geestelijk genoemd wordt Sodom. En Egypte, alwaar ook onze Heer gekruist is. Nou, de Heer werd in Jeruzalem gekruist. Gekruisigd, dat weten we allemaal. Maar hier staat in de Statenvertaling, hun dode lichamen zullen liggen op de straat. Letterlijk staat hier, platte vlakte, plateas, Grieks, een plein. Nou, we hebben het museumplein in Amsterdam, maar welk plein hebben we in Jeruzalem? Het Tempelplein, ja. Dus die, nou, daarmee hebben we ook wel de plaats bepaald waar zij hun getuigenis zullen geven. En daar zal hun dode lichaam dan ook liggen op de straat van de grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook onze Heer gekruisigd is. En de mensen uit de volken en geslachten en talen en naties zullen hun dode lichamen zien 3,5. 3 dagen en een halve. Dus 3,5 dag zullen hun dode lichamen daar liggen. En ze zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. Zullen daar dus voor heel de wereld te aanschouwen zijn dat ze daar liggen 3,5 dag. En er zal niet toegestaan worden dat die lichamen begraven worden. En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen en zullen vreugde bedrijven en zullen elkaar geschenken zenden, omdat deze twee profeten degene die op de aarde wonen gepijnigd hebben. Gekweld. Ik lees gewoon verder, want om dit vers gaat het me uiteindelijk. Na 3,5 dag, na 3 dagen en een halve, is een geest van leven, geest des levens uit God in hen gegaan en zij stonden op hun voeten en er is grote vrees gevallen op degene die hen aanschouwden. Nou, hier lees je dus dat die twee getuigen een geest van leven ontvangen en dus ze worden levend gemaakt. Als je de geest van leven ontvangt, ja, dan ga ik ervan uit dat je levend wordt gemaakt. En niet zoals bijvoorbeeld Lazarus of andere. Of dochter van Jairus die ik al noemde, die daarna weer zijn gestorven. Nee, zij worden hier levend gemaakt. De geesten van leven uit God, die ging in hen en zij stonden op hun voeten. En er is grote vrees gevallen op degene die hen aanschouwden, die elkaar geschenken hadden gestuurd, omdat ze zo blij waren dat die twee lastpakken dood waren. Ik lees nog heel even verder, dan staat er, ze hoorden een grote stem uit de hemel, die tot hen zei, komt herwaarts op. Dus ze worden geroepen vanuit de hemel om op te komen, naar boven te komen. En ze gingen omhoog, ze voeren op naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. Nou, dus de hele wereld zal dat zien. En dat is dus de levendmaking van die twee getuigen. En ik zet het weer even op een tijdlijntje. Ik heb daar niet 1263 en een halve dag. Daar heb ik niet nog maar een pijltje bij gezet. Naast die 1260, want dan werd het wel een gepriegel. Maar ongeveer na 1260, om precies te zijn, op 1263 en een halve dag zullen die twee getuigen dus opstaan en levend gemaakt worden. De opstanding van de rechtvaardigen, daarover hebben we het na de pauze.